Goedemorgen. Waar ik mee zou willen eindigen, dat is iets heel concreets. En ik zeg dat een beetje erbij als excuus, want mijn inleiding is dan altijd, lijkt het minder concreet. Dat is, hoewel het dat ook is, het is een voorbeeld uit de Sovjet-literatuur. En ik noem het omdat ik de auteur persoonlijk 2 keer gesproken heb. En omdat mij dat zo geraakt heeft waar hij mee bezig was. En waarom hij het schreef en wat hij schreef. Want in de fragmenten van zijn werk komt eigenlijk alles aan bod wat wij in onze moeilijke zenteksten met de Avatamsaka Sutra en Kuan Yin en zo, en de gelofte wat wij proberen uit te drukken. Hij heeft er nooit van gehoord. Hij is geen boeddhist, hij is geen christen. Hij was niet Russisch orthodox. Het was een soort, laat ik zeggen, religieuze atheïst. Maar ik heb zelden zo die kern waar het echt om gaat uitgedrukt gevonden in zo'n eigen taal. En ook de bewogenheid daarvan. Dus allereerst zijn belangrijkste werk, dat heet Theoria Nevyriatnosti, de theorie der onwaarschijnlijkheid. Hè? Wat, wij kennen allemaal de waarschijnlijkheidstheorie. Maar wat hij duidelijk wil maken, dat zegt hij ook in de roman, dat het bestaan een wonder is. Hè? Een van de regels op het einde is letterlijk, het wonder bestaat. En dat is voor hem een ontdekking. Dat is niet iets wat hij alleen maar wil of wat hij hoopt, maar hij heeft dat ooit ervaren. En over die ervaring spreekt hij ook. Hij spreekt er in zulke authentieke woorden over dat het plaatje wat wij misschien hebben van verlichting en ontwaken en satori, wat altijd toch een apart zenkleurtje krijgt, dat dat ineens algemeen menselijk wordt. En eigenlijk vind ik dat, ik heb Louise beloofd dat ik heel weinig namen zal noemen, maar dat zal waarschijnlijk toch weer niet lukken. Maar Hisamatsu, wie is gelofte wij lezen, die zegt dat ook eigenlijk moeten wij ontdekken dat wat de Boeddha uitdrukte iets van alle tijden en van alle mensen is en overal gebeurt. Onafhankelijk van leraren, onafhankelijk van behoren tot een richting. Het kan hooguit een richting, een weg aangeven waarop voor sommige mensen dat een hulp kan zijn. Nooit een garantie, nooit een bewijs. Het kan overal. En zijn werk is daar getuige van. En vooral alleen al die ontdekking, hè, wat het leven tot werkelijkheid maakt, is het onwaarschijnlijke, is het wonder. En allereerst zal ik, en ik zal dadelijk laten zien waar hij dat mee verbindt. Het staat niet op zichzelf. Want jonge, ik heb een soort satori gehad van 23 op de schaal van Richter. Ik kijk op jullie allemaal neer. Nee, onmiddellijk, en dat is al in het eerste citaat wat ik nu zal noemen, daar spreekt hij daar heel voorzichtig over, maar toch wel duidelijk. En zei hij, en plotseling was daar de ervaring die onmogelijk leek. Net zo onmogelijk als de ervaring van een heel jong kind, waarbij de werkelijkheid nog vol verwachting is en alles nog mogelijk is. En dan zegt hij er nog bij, het ging werkelijk tegen alle logica in, deze ervaring. En het is ons niet gegeven waarom dit wonder geschiet. Het is, zeg maar, genade. Het wordt gegeven. En dan nog een keer herhaalt hij dat het wonderlijk is. En dan zegt hij, en plotseling wist ik ook dat het van nu af de enige opdracht, de plicht zal zijn om dit, waar ik even aan heb mogen raken, werkelijkheid te doen worden voor alles en iedereen. Voor heel de werkelijkheid. En dan eindigt hij met, ook al weet ik dat dit menselijkerwijs onmogelijk is, ik moet hiervan blijven getuigen. Als schrijver kan ik dit alleen maar. Ik weet dat het beperkt is, maar dit zal voortaan mijn enige opdracht zijn. En hij zegt in een andere roman, zegt hij daarbij, dan eindigt hij, dat is die theorie der onwaarschijnlijkheid, het eerste heet anders, dat even Dat zie je in april, deze blauwe april. Zo van het eerste ontwaken van de lente in het hart, in de werkelijkheid. Een eerste ontdekken, het kan anders. En het zal anders zijn. En dat vertrouwen. Maar in die tweede roman, dan, die begint met die woorden, het wonder bestaat. Daar daar verbindt hij eigenlijk alle aspecten van het leven met elkaar, die samenwerken. En hij noemt die ook op. Hij, dat in die ontdekking van dat wonder, daar allereerst is samenhang die wij normaal niet zien, tussen kinderen en de logica. Tussen kinderen en het harde bestaan. Tussen de sterren. En de liefde van mensen. Al die beelden gebruikt hij om eigenlijk uit te drukken wat in de taal van het boeddhisme dat web van Indra is. Het is zijn ontdekking. Alles hangt met alles samen. Alles werkt door in alles samen. Overal. Altijd. En dan eindigt ermee nogmaals met opnieuw. Dat komt ook zo van binnenuit. Van hij moet daarvan getuigen. Van, en plotseling zag hij de sterren. En dan komt er zo'n hele litanie van tranen. En tranen waarom? Omdat hij weet dat de gelofte die hij aflegt onmogelijk is. Menselijkerwijs onmogelijk. Maar hij weent om iedereen en hij noemt alle pijnlijke en verschrikkelijke dingen van het bestaan op. Soms in hele kleine dingen. Een liefde die verloren gaat. Een verschrikkelijke dood, onmacht op alle gebied. En dan eindigt hij toch met al het, en ik ween om, en op het einde. En ik ween tenslotte om mijn grenzeloze verantwoordelijkheid jegens alle die ik hier nu beween. En heel zijn leven, naast schrijver, is proberen daar, en dan gebruikt hij een prachtig woord, daarbij te blijven. Hij voelt zich onmachtig, hij gebruikt bijna het woord van Bernie Glassman, die zenmeester van de Peacemakers Movement. Hè, waar, dat weet u misschien dat ik in het begin van dit jaar daar ook bij gegaan ben. Ik vind hem zo'n bijzondere en authentieke zenleraar. En zo betrokken op de werkelijkheid en de verschrikkingen. En zijn boek daarover, Bearing Witness, is, er zijn heel veel dingen waar wij eigenlijk menselijkerwijs niets kunnen doen. Bijvoorbeeld Auschwitz. Maar hij organiseert de retraite. En een ander kan dan zeggen dat heeft geen zin of zo. Maar er zijn op die plek waar die verschrikkingen zijn. En dat ondervinden. Je machteloosheid. En tegelijk je gelofte om daarbij te blijven. Getuigen te blijven. Hoe schrijnend ook. En dat het open gaat daardoor. Hoe pijnlijk ook, zeg maar, dat het open schuurt. In Auschwitz en op alle plekken waar geleden wordt. Hij geeft straatretretes onder zwervers en daklozen. En hij is er nu te oud voor. Hij heeft zo ongeveer mijn leeftijd. Dus dat kan niet meer. Ik heb het zelf ook nooit gedaan. Achteraf heb ik daar ook spijt van. Ik heb het te laat ontdekt. Maar waar die roman van Ansharov mee eindigt, is precies dat, deze woorden. En ik ween om mijn grenzeloze verantwoordelijkheid jegens alle die ik hier beween. En dan nogmaals, en ik blijf erbij. Bearing witness. En juist die verbinding van dat het ene is voor hem niet mogelijk zonder het andere. Erbij blijven als je eigenlijk diep overtuigd bent dat het zinloos is, dat het toch niet helpt. Dat brengt alleen maar cynisme voort. Er is dus iets in hem, dat zegt hij ook, dat het onmogelijke mogelijk is. En u kent die regel, het is een regel van Nagarjuna, het is een regel uit het evangelie. Nagarjuna is na de Boeddha de belangrijkste figuur. Ik zou geen namen meer noemen, sorry, af en toe gebeurt het dan toch. Zijn woorden van de belangrijkste figuur na de Boeddha. Ja, maar ze zijn van zo'n kracht, hè. Dat het onmogelijke mogelijk is. Het zijn de kernwoorden van Kierkegaard. Dat weet u, hè? Voor God, zegt hij, is niets onmogelijk. En hij keert het ook om. God is niet zoiets daarboven of daarbuiten. Hè? Niet iets wat bestaat op zich, maar grenzeloze mogelijkheid. Net zoals grenzeloze compassie is precies het goddelijke. En die regel herhaalt dus zowel deze Russische schrijver. Ik heb gelukkig zijn naam niet genoemd, klopt dat? Hinderlijk, hè? Michail Ancharov. Ja? Maar het is dus ook de kern van de uitdrukking van wat Bernie Glassman doet door naar plekken te gaan die menselijkerwijs niet opgelost kunnen worden. En ik zou daar een voorbeeld van geven, wat iemand mij pas vertelde en wat mij dus heel diep heeft getroffen, omdat ik wel over de feiten lees, zoals u ook in een krant of op internet iets en je leest het en je schrikt even van een paar dingen die je hoort. Maar eigenlijk wordt het niet een rauwe werkelijkheid. Net zo min als Auschwitz. Misschien zelfs niet als je er een paar keer op retraite geweest bent, ik weet het niet. Maar ik zou iets willen vertellen over die andere situatie waar een van de mensen die ik ken onlangs een retraite heeft gedaan met Bernie Glassman. Dat was op het eiland Lampedusa. En we weten allemaal, dat is het eiland, dat is bekend door de vluchtelingen. De vluchtelingen die dan met een bootje oversteken, waarbij er dan een aantal verdrinken. En sommigen die komen daar toch aan. En eigenlijk is dat alles wat ik weet. En ik weet dat het erg is. En als ik de naam Lampedusa, dan komt het ook wel in mij op. Maar wat ik nu gehoord heb, dat maakt het opnieuw zo wakker, net als voor die Russische schrijver, als hij komt in de tehuizen van de Biesprizorniki. De kinderen die geen enkel toezicht hebben, dat zijn er in Moskou al tienduizenden. En tienduizenden bejaarden die nergens terecht kunnen, die slapen in de metro, hoor ik normaal ook niks van. Ik zal het waarschijnlijk ook niet eens zien als ik er kom. Dat is ook iets wat erg wringt. Maar het bestaat. En het bestaat op alle gebieden. Maar soms kom je er ineens bovenop, en dat was voor mij toen iemand mij vertelde van de retraite, ook met Frank de Waele, op Lampedusa. Hoeveel mensen er zijn, ik geloof alleen al, anders moet ik maar gecorrigeerd worden, dat er dit jaar zo'n 150 tot 200.000 vluchtelingen alleen al dit jaar opgenomen zijn. Die moeten dan doorgesluist worden naar Italië, waar het allemaal afgewogen moet worden of dat wel kan. Het zit allemaal nog op dat kleine eilandje in barakken. En elke keer komen daar nieuwe. En Europa op het ogenblik en ook Nederland, het is nauwelijks iets wat gebeurt. Ik geloof ik heb begrepen dat in Duitsland wat gebeurt, maar het rijke Europa, daar hoor ik ook bij, doet verschrikkelijk weinig. En daar zitten intussen 200.000 mensen alleen al dit jaar, en het is al jaren aan de gang, die nergens naartoe kunnen. Die soms uit de zee opgepikt worden zonder kleren. Uit angst dat anderen zich aan hun vastklampen en dat ze meegetrokken worden. Alleen al dit jaar zijn er, geloof ik, 3.000 of 4.000 mensen verdronken. Dat dringt ook nooit. Af en toe hoor je, af en toe verdrinkt er, is een boot aangevaren. Maar 400.000 mensen die al niets hadden, die wanhopig waren. En die op bootjes gaan en gedeeltelijk aankomen. En 600.000 mensen waarschijnlijk nou in Italië, die moeten overleven. Ja. En dan wat wij doen. En dan de onmacht. En die onmacht weet Bernie Glassman ook. Net zo goed als dat hij naar Auschwitz gaat en op de straat getreden is. Hij weet, ik kan brood uitdelen, ik kan allerlei sociale activiteiten, maar het is niet genoeg. Hij weet te goed, net als Kierkegaard, maar ook net als die Russisch schrijver, er moet allereerst hier iets gebeuren. Iets waardoor we ook misschien die onmacht kunnen toelaten en tegelijk weten dat het toch iets is. Ik weet niet hoe het werkt, het lijkt bijna zinloos. En hij ondergaat het door daar naartoe te gaan, door met mensen daar naartoe te gaan, zoals Frank de Waele, en daar in de retraite te zitten. In deze puinhoop, in die verschrikking. Gewoon bearing witness. Getuigen afleggen van wat daar gebeurt. En in andere teksten maakt hij ook duidelijk, net als de favoriete schrijver van mij, net trouwens als Dostojevski en anderen, wat daar gebeurt is, ja, Dat is nu eenmaal iemand die mij zo geraakt heeft en dat blijft gewoon. Dat moet je me maar af en toe vergeten. Maar wat die duidelijk maken, wat zij duidelijk maken, maar ik hou het dan even op Bernie Glassman, is niet alleen iets van Auschwitz en Lampedusa. Het is op zoveel plekken, in Afrika, overal in Zuid-Amerika. En ik zie het, ik hoor het, maar eigenlijk zie ik het niet. En elke keer is het goed dat ik geschokt ben. Ook al weet ik dat het over een paar dagen weer anders is. En daar schrik ik ook van hoe gauw dat web weg hebt uit ons bewustzijn. Dat moet ook. Ik zou niet kunnen overleven als ik permanent bezig was met Lampedusa en andere dingen. Ik moet alleen maar ontdekken, wat is mijn taak? Waartoe ben ik dan geroepen? Wat kan ik doen? Uiteindelijk is het ook niet meer dan bearing witness. Ook als ik hier daarover praat. Ook als ik naar Moskou ga en daar probeer iets te doen aan de dialoog met een orthodoxe kerk die daar niets van wil weten. Het zijn hele kleine dingen zonder enige garantie. Maar het is wel proberen bearing witness, getuige te zijn. En of het nou Ancharov is, of dat het nou Bernie Glassman is, of dat wij het zijn, wij kunnen dat ook. Niemand kan ons dat vertellen hoe wij dat moeten doen. U weet, die Isamatsu-gelofte zegt dat ieder volgens zijn eigen roeping in het leven. En ook hij brengt die twee punten bij elkaar die Russische schrijver noemde. Hè? Allereerst is het ontwaken tot ons ware zelf. Dat is wat die schrijver zo verwoordt met die ervaring die onmogelijk leek. Hè? Dat alles onvoorwaardelijk goed zal komen. Dat het onmogelijke mogelijk is. Dat allereerst. En het tweede is dat wij mensen worden vol van mededogen. En ieder volgens de eigen roeping. En dat mededogen, dat is dat andere punt. Dat is wat wij ook uitdrukken. En waarvan niemand u kan vertellen. Ook ik soms niet eens aan mijzelf. Dat is elke keer maar kijken en je soms met heel veel onvrede beseffen hoe weinig het is. Ik heb dat in een eerder verhaal gezegd. Dat uiteindelijk wij, ik wil dat van mijzelf ook helemaal, aan de goede kant van de lijn staan. En dat het makkelijk is om te praten. Maar ik denk altijd maar aan de woorden van Masao Abe bij mijn eerste ontmoeting, toen ik hem dat voorlegde en daar ook mee zat. Ook met die, dat was in een andere situatie, maar waarbij ik ook mij vreselijk machteloos voelde. Ik heb dat denk ik al eens eerder verteld, dat een studente van mij na zoveel zelfmoordpogingen uiteindelijk een gelukte poging deed. Ik heb tientallen keren in de nacht soms door de telefoon met haar gepraat. Het heeft niet geholpen. En wat hij toen zei, in alle momenten van machteloosheid. Dat zei hij zo. What you feel in yourself. Undeniable. Unresistible. Do it. Wat jij diep in jezelf voelt dat je moet doen. Onlogenbaar. Onweerstaanbaar. Do it. Even if you are all alone. Even if you lose your best friends. Als iedereen je met de nek zal aankijken omdat ze zeggen, wat is dat goedkoop. He, als ik 's avonds nog aan mensen denk waarvan ik weet dat ze het verschrikkelijk moeilijk hebben, voel ik dat ook. Dan lijkt het goedkoop. Ik steek een kaars aan en ik zit in meditatie, in een warme kamer. Daar komt van alles op je af. Maar toch is dit soms het enige. Net als voor Bernie Glassman dit het enige is. En voor die Russische schrijver. En dan val ik elke keer maar terug op die woorden van Masao Abe, want dat is waar. Ja. U weet wat hij mij zei in dat concrete geval van dat meisje. If you really want to help her. Nee, hij zei het nog harder. If you want to save her, you go on sitting deeply and strongly in meditation. Dat lijkt natuurlijk helemaal goedkoop. Wat wij hier doen lijkt om zo of het voor onszelf is. Maar daarom is het goed dat wat Masao Abe mij zei, dat herhaald wordt in die teksten als de Avatamsaka Sutra. Diep geworteld in de meditatie, tegelijk verbonden met alles en iedereen. Rakend aan de grond der dingen. Het een is niet mogelijk zonder het andere. Ik weet, die schrijver, wiens naam ik absoluut niet meer durf te noemen, die bekende, weet je wel, die zegt ergens, compassie die moet ontdekken dat ze machteloos is, wordt cynisme. Compassie is alleen maar mogelijk als je tegen alle logica in blijft geloven in wat hij noemt de stem in je hart, het geloof in je hart. De hemel zwijgt, schrijft hij. Je hebt alleen het geloof van je hart, het woord uit je hart. En hij zegt letterlijk, wat wij eigenlijk citeren in de Hartsoetra op het einde, voordat Gati Gati wordt uitgesproken. Hè? Het woord dat uit het hart komt en dat alle lijden lenigt. Het woord dat uit het hart komt en dat luidt. En dan is Gati Gati. Jij doet die onmogelijke stap. Ook al lijkt je voor een muur te staan. Of al lijkt je of het niet kan. Ga staan waar geen plek is om te gaan staan. Dat is in deze situaties ook. En daarom is het goed dat elke keer maar weer deze dingen als Lampedusa, deze situaties op een harde manier in onze aandacht komen. Het houdt ons wakker. En dat is toch de kern van deze weg. Dat het ons wakker houdt. Wij gaan terug de stilte in.